Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie weer luisteren naar de studie over de Romeinenbrief. Hoofdstuk 6 gaan we mee verder. Het is weer een tijdje geleden. We hadden vakantie. Maar gelukkig kunnen we weer verder gaan met deze geweldige brief. Waarin we steeds meer en meer en meer onder de indruk mogen komen van de genade van God. En we gaan lezen uit Romeinen 6. En deze keer vanaf vers 15. Dus uit de Telos-vertaling, zoals gewoonlijk, Romeinen 6, vers 15. Wat dan, schrijft Paulus daar, zouden wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, of er staat eigenlijk onder wet, maar onder genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van de gerechtigheid geworden. Ik spreek menselijkerwijs om de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden hebt gesteld in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid tot de wetteloosheid, stelt nu zo uw leden in slavernij van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaven van de zonde was, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid. Welke vrucht had u dan toen van deze dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging en het einde het eeuwige leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, het is van het allergrootste belang dat wij als gelovigen groeien in de kennis van God. De kennis van wie Hij is. En Paulus is de geroepen apostel om ons te leiden door zijn brieven, door zijn onderwijs in het evangelie van de genade van God. Het evangelie van God noemt hij het in hoofdstuk 1 van deze brief aan Romeinen. En in Handelingen hoofdstuk 20 vers 24 noemt hij het evangelie van de genade van God. En dit is zo ontzettend belangrijk voor ons dat we groeien in de genade van onze Heer Jezus Christus. De genade die God aan ons heeft geschonken. Vrije genade, dat we in deze brief aan de Romeinen stap voor stap steeds verder worden ingeleid in alle aspecten van die genade, van het evangelie van God, het goede nieuws. En Paulus was niet zomaar een boodschapper van dat goede nieuws, hij bracht niet zomaar een leer, nee, hij was zelf ook in zijn hart deelgenoot van die genade. En dat lezen we ook in hoofdstuk 1 van Romeinen. Daar zegt hij in vers 5. De Heer Jezus, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben. Dat zijn dus de apostelen en in het bijzonder Paulus. De genade was hem ook verschenen. Hij had als vervolger van de gemeente, degene die een lasteraar was, degene die de weg vervolgde, zoals het zo mooi staat in het boek Handelingen. Hij was vergeven van al deze zaken. En hij schrijft er ook over in 1 Timotheus, hoofdstuk 1. Daar staat dat hem het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God is toevertrouwd in hoofdstuk 1 vers 11. Dus daar noemt hij het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En dat heeft wel meer te maken met de persoon van God. Alles is uit hem. Het is zijn heerlijkheid die openbaar wordt in het evangelie. En dan zegt hij in vers 13 van 1 Timotheus 1, hij heeft mij in de bediening gesteld, de Heer Jezus. Mij, die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was. En dan staat er, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan in ongeloof. En de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde die in Christus Jezus is. Dus Paulus was iemand die aan de lijf had ondervonden wat het is om vergeven te worden. Hij, die de gemeente had vervolgd, ontmoette de Heer Jezus. Zijn ogen gingen open voor dat wat hij gedaan had in onwetendheid, maar ook toch in ongeloof. En daarom kon hij ook deze brief aan de Romeinen schrijven. Niet alleen vanuit een stukje theorie, maar juist vanuit zijn eigen ervaring van de vergeving die er is in de Heer Jezus. En hij heeft, daar zijn we de vorige keer mee geëindigd, in vers 14 gezegd, een van de geweldige aspecten van het evangelie van God is dat wij dus niet meer onder de wet zijn of onder wet, maar onder genade. Dat zijn twee totaal tegenovergestelde principes. De mens is onder wet of onder genade. En wet, niet de wet, maar wet is een principe, een bestel, zou je kunnen zeggen, dat uitgaat van werken van de mens, prestaties van de mens, zodat God hen zou zegenen. En wat de eerste mens die uit Adam is, zoals hij geschapen is, een morele verantwoordelijkheid heeft, als schepsel, ze hebben immers gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad, en daardoor een verplichting op zich hebben geladen om voor God gerechtigheid voor te brengen. En het hele principe van de wet die Israël ontving was ook doe dit en je zult leven. Maar God wist uiteraard al dat de mens zoals die uit Adam is, de eerste mens, en daartoe behoren ook de niet wedergeboren Joden uiteraard die tot Israël behoren, dat die mens onmogelijk daaraan kon voldoen. Dus daarom zegt Paulus ook in andere plaatsen dat de wet een bediening is van de veroordeling. 2 Korintiërs hoofdstuk 3. Het is een bediening van de dood. En de wet was gegeven om overtredingen te doen blijken, maar ook om de mens, zoals die in zichzelf verloren voor God staat, te doen beseffen dat hij of zij een overtreder is en dus een verlosser nodig heeft. Wet is dus een principe van veroordeling. En als je mensen onder een wet zet, onder de wet, 10 geboden, dat is alleen voor Israël, maar ook onder wet, onder je moet een goed mens zijn en dan zal God je wel zegenen, hij zal je dan in de hemel toelaten, ja, dan zul je nooit zegen kennen, want het is doordat we zwak zijn, doordat we zondig zijn, krachteloos zijn, is het een principe, een bestel van veroordeling. De zonde heeft het onmogelijk gemaakt dat er onder wet of onder de wet zegen is. Daarom zegt Paulus, je bent niet meer onder de wet. Dat zegt hij in vers 14, je bent niet onder de wet of onder wet, onder dat systeem van eerst doen en dan gezegend worden, maar onder het nieuwe bestel, onder genade. Israël was onder de wet, de 10 geboden, er wordt wel in heel veel kerken de wet voorgelezen, maar Israël is de enige die onder die wet was. De hele Mozaïsche Torah, het hele Oude Testament, vooral de boeken van Mozes, is natuurlijk gegeven aan Israël. En ook Israël faalde, dat kun je ook lezen in Romeinen hoofdstuk 9, doordat ze uitgingen van hun eigen gerechtigheid. Maar nu is door de Heer Jezus Christus de genade van God verschenen. Titus 2 vers 11. En dat is de genade, het is het nieuwe bestel. En dat houdt in dat God, een heilig God, hij is licht en in hem is er in het geheel geen duisternis, rekent het volbrachte werk van Christus toe aan een ieder die gelooft. En daardoor is deze persoon, die goddeloos is en gelooft in het evangelie, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat kun je lezen in hoofdstuk 1 van Efeze. God zegent ieder persoon overvloedig, doordat die persoon het werk wat Christus gedaan heeft op het kruis van Golgotha dat werk wordt toegerekend. En God neemt als het ware die gelovigen uit dat bestel van Adam onder wet vandaan, onder de wet vandaan, en plaatst zo'n persoon in Christus voor zijn aangezicht. En dat is geweldig. Dat betekent dat wij als gelovigen toegang hebben gekregen tot deze genade waarin wij staan. Toegang tot God, levend voor God, geen vijanden meer, maar verzoend. En de gunst die de Heer Jezus daarboven bij de Vader heeft, die hebben wij in Hem. Wij zijn Gods gerechtigheid geworden in Christus. We krijgen dus niet zelf een gerechtigheid. God noemt ons niet zelf rechtvaardig, maar Hij verklaart ons rechtvaardig omdat wij geloven in het werk van Christus. En dat werk wordt ons toegerekend. En vervolgens worden wij in Christus aangenaam voor God gemaakt. Nou, dan heb je dus twee principes samengevat. Proberen een goed mens te zijn om zo door God gezegend te worden is wet. Maar zien op wat we ontvangen hebben aan zegen door het werk op het kruis. En vervolgens door God zo te kennen, vrucht te dragen, dat is genade. Dus niet gedragingen is Gods manier. Maar geloof, not behaving but believing in het Engels. Gedragingen of behaving, wandel volgt op geloof. Er staat niet dat wij werken in werken, maar dat wij wandelen in goede werk. Efeze 2. Wandelen betekent het is een gedrag geworden dat automatisch past bij een gelovige. Geloof in de Heer Jezus, Hem aanschouwen, is leven door de geest. Leven door de geest is niet iets magisch, iets bijzonders, iets spectaculairs. Het is iets nuchters, iets wat past bij de gelovigen. Als u door de geest van God geleid wordt, dan bent u niet onder de wet. Galaten 5, vers 18. Nou, als Paulus dat dan heeft gezegd, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade, dan luidt de vraag in vers 15 van Romeinen 6, wat dan? Zouden wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? En let even op dat de staat er niet. Dus er staat eigenlijk, zouden wij zondigen omdat wij niet onder wet, maar onder genade zijn? Volstrekt niet. De gelovige is niet geplaatst onder uiterlijke bepalingen, uiterlijke regels of voorwaarden die God stelt of eist om gezegend te worden. De gelovige heeft een eeuwige staat voor God in genade van volmaaktheid. Hij staat volmaakt in de gunst bij God doordat God soeverein in zijn ontferming door het werk van Christus handelt. En niet alleen wordt dat werk van de Heer Jezus op het kruis aan de gelovigen toegerekend, dus vergeving en vrijspraak van schuld, maar ook is de gelovige in Christus geaccepteerd, omdat hij of zij met Christus één zijn gemaakt door God de Vader. Wij zijn dus begenadigd of aangenaam gemaakt in de geliefde. Zoals Christus daarboven in de hemel verheerlijkt voor de Vader staat, zo staat de gelovige daar ook. En Christus hoeft niets meer te doen om bij God in de gunst te komen en dus wij ook niet. Het is volmaakte rust, volmaakte acceptatie in Hem. En in Hem, Hij die daarboven verheerlijkt is, de hemelse mens, in Hem gezet, is onze wandel nu beneden door de geest. Niet door regels, niet door bepalingen, niet door wet, niet door te denken dat we een God moeten dienen die ons vervolgens zegent op grond van onze prestaties, maar we dienen God door de geest innerlijk vanuit onze harten, doordat wij Hem nu lief gekregen hebben en wij hebben dat verlangen ook om Hem daarin te dienen. Dat is leven onder genade. Het is een leven van binnenuit. Het is een leven van vrijheid. Het is een leven van vrede en vreugde. Zouden gelovigen dan misbruik moeten maken van deze vrijheid? Zouden we dan toch nog weer teruggaan in een leven van zonde, zondigen, omdat we niet meer onder de wet zijn? Zullen we, omdat we niet meer onder de eis zijn van God om gezegend te worden, maar weer doen wat we zelf willen? Volstrekt niet. Want zonde is onafhankelijkheid van God. Het is wetteloosheid, zegt 1 Johannes 3. En vergis je niet, de verleiding om dit te doen, de optie om dit te doen, is absoluut nog steeds aanwezig in ons gelovigen. We hebben nog steeds het vlees, de oude natuur in ons, waardoor we dit zouden kunnen gaan doen. Want als je naar het vlees leeft, zul je sterven, zegt Romeinen 8, vers 13. Maar omdat wij uit de doden levend zijn geworden en levend voor God staan, hebben wij nu de mogelijkheid en de kracht gekregen door de Heilige Geest om vrijgemaakt van dat hele principe van presteren, God te dienen van binnenuit, omdat wij dat graag willen. Daarin struikelen wij, absoluut. Daarin zijn wij niet volmaakt. Maar vers 15 bedoelt met zondigen een leven dat gekenmerkt wordt door onafhankelijkheid van God en door wetteloosheid. Nou, dat is voor iedere gelovige die echt de Heer Jezus kent onmogelijk geworden. Zo'n gelovige zou best wel eens regelmatig nog kunnen treuren om het feit dat hij niet volmaakt is. Maar dat wil niet zeggen dat zo'n gelovige zondigt in de zin van Romeinen 6 vers 15. Nee, zo'n gelovige wil de Heere God dienen. Hij houdt van zijn woord, hij houdt van zijn zoon en hij heeft verdriet ervan als hij struikelt. Dat is de normale gang van zaken voor een gelovige. Het is wel eens gezegd, een gelovige is als een schaap dat in de modder valt. Het hoort daar niet in thuis, het voelt zich daar niet in prettig in. En het zal er ook alles aan doen om zich weer schoon te likken. Maar een varken leeft in de modder, zoals de oude mens. De eerste mens, de mens uit Adam, niets anders kan en ook niets anders wil dan zonde. En dan gaat Paulus in vers 16 zeggen, volstrekt niet, hè? In vers 15, vers 16, weet u niet. Dus hij spreekt hen weer aan op hun kennis. Hij zegt, weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Er zijn twee meesters voor de mens. Of de meester zonde wordt gediend, en dat leidt tot dood. Er staat niet eens de dood, er staat dood. Dat betekent de eeuwige dood, gescheiden van God. Of we dienen de meester van de gerechtigheid, God zelf. Als wij ons bewust stellen, en die keuze hebben wij nu gekregen als gelovigen, onder de zonde, dan gaan we de weg in van de dood. Stellen we onszelf bewust gehoorzaam onder God, gaan we de weg op van de gerechtigheid die het eeuwig leven als einddoel heeft. En Paulus stelt het heel zwart-wit. Maar een gelovige die de Heer Jezus werkelijk kent, zal nooit een weg kiezen van volstrekte zonde alleen. Er zijn wel gebieden waarop misschien geworsteld wordt, maar een gelovige die de genade heeft leren kennen, zal altijd zichzelf vanuit een eigen verlangen stellen in gehoorzaamheid aan God. Zonde is de macht. Een grote macht waaronder de gevallen mens leeft. En dat is de tragiek van deze wereld. Ondanks de vele problemen, het vele verdriet, de tragische voorbeelden van ellende, de eindeloze reeks van dood die de mensheid kenmerkt, ondanks al deze dingen, blijft de gevallen mens leven in slavernij van de zonde. En het merendeel wil hier niet uit. Dat is de tragiek van de mensheid. En hoewel wij als gelovigen onszelf ook niet kunnen bevrijden onder de macht van de zonde vandaan, We kunnen onze staat die wij van God van nature hebben ook niet veranderen. Hebben wij ook een verantwoordelijkheid. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft ons uit de macht van de zonde bevrijd. Door ons te doen sterven met Christus. En ons te doen opstaan in zijn leven, in zijn nieuwe opstandingsleven. En hij heeft onze staat van vijand tot geliefd kind veranderd. En nu hebben wij de verantwoordelijkheid om hem te dienen. En hoe doen we dat dan? Nou, toen wij nog zondig waren en verloren waren, hebben we de verlosser aangenomen in onze volkomen hopeloosheid. En nu, gezegend in alle zaken, geestelijk gezegend in alle zaken, komen we net zo wanhopig en afhankelijk tot de Heer Jezus, tot de Heer God, als toen we tot bekering kwamen. We lezen dat ook in Colossense. Dat is een beetje subtiel weergegeven, maar het betekent wel degelijk dit wat ik net zeg. In Colossense 2 staat namelijk in vers 6, zoals u dan Christus Jezus de Heer ontvangen hebt. Dus op die manier wandelt in hem. Nou, hoe was dat dan? Hoe hebben wij hem ontvangen als hopeloze, krachteloze, hulpeloze zondaren? En nu we gelovigen zijn geworden, moeten wij ook op deze wijze afhankelijk, hulpeloos, wetend dat er in onszelf geen goed woont, wandelen in hem. Het is de gehoorzaamheid van het geloof. En daarover gaat ook vers 17. Prachtig vers, maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. Ja, Paulus kwam tot die heidense volken die in afgoderij leefden. Ze waren slaven van de zonde. En hij onderwees hen het evangelie van God, van de heerlijkheid van Gods genade. En die leer waarin zij onderwezen werden, dat was een soort voorbeeld. Hij hield het eigenlijk, hij schilderde het voor hun ogen. Dat is het onderwijs van Gods genade in Christus. En in Efeze hoofdstuk 4, in Colossense 1 staat het als volgt. Daarvan hebt u tevoren gehoord door het woord van de waarheid van het evangelie dat tot u gekomen is, zoals het ook in de hele wereld vrucht draagt en groeit, evenals ook onder u, van de dag af dat u het hebt gehoord en, dan komt het, de genade van God in waarheid hebt erkend. Dus het woord van de waarheid van het evangelie is de genade van God in waarheid. Ze hebben erkend dat ze verloren waren. Ze hebben erkend dat God op het kruis de Heer Jezus geslagen heeft voor hun schuld, voor hun zonde. En toen ze dat erkenden, werden ze gehoorzaam aan de inhoud van de leer waarin zij onderwezen zijn. En zo horen wij ook het evangelie te brengen aan mensen. Dat ze verloren zijn en dat ze gehoorzaam moeten worden aan het woord van de waarheid, tot erkentenis moeten komen van de waarheid. En de waarheid is, je bent een vijand van God door je leven als een slaaf van de zonde. Maar God heeft zijn zoon gegeven. En hij heeft zijn zoon geslagen, gestraft, geoordeeld op het kruis, zodat jij vrij uit kan gaan. Zodat jij, als je dat in waarheid aanneemt, erkent dat je voor God aanvaard bent in dat offer. Nou, ook in Efeze hoofdstuk 4 leren we iets over hoe Paulus dat bracht. Daar lezen we in Efeze 4 vers 20. Maar zo hebt u Christus niet geleerd. Zie, hij onderwees hen Christus, een persoon. Waar u hem immers hebt gehoord en in hem bent onderwezen. Dus ze hebben iets over de Heer Jezus gehoord, maar ze waren ook onderwezen in hem. En wat dan? Zoals de waarheid in Jezus is, dubbele punt, dat wat uw vroegere wandel betreft, u de oude mens hebt afgelegd, die ten verderve gaat. Dus dat betekent, je spreekt een oordeel uit over je leven, zoals je dat tot nu toe geleefd hebt. Overeenkomstig zijn bedriegelijk begeerte, en dan komt het vernieuwd punt in de geest van uw denken, en de nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig Gods geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Dus dat wat Paulus bracht, het evangelie van de genade van God, de woord van de waarheid, ging altijd gepaard met het oude afleggen en het nieuwe aandoen. En die leer hadden de Romeinen ook gehoorzaamd. Ook zij hebben zich afgekeerd van de afgoden, zoals het ook zo mooi staat in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, bekeerd van de afgoden. En ook zij hadden het evangelie van Gods genade aangenomen. Maar zoals we lezen uit hoofdstuk 1, was het wel zo dat Paulus hen nog wilde versterken. Want hoewel ze deze dingen wisten en dit evangelie hadden begrepen en gehoorzaamd, moesten ze nog veel leren over hun behoudenis. En Paulus wilde dat tot hun versterking komen onderwijzen. Dat geldt vandaag ook nog voor heel veel gelovigen. Dat de meeste mensen wel een besef hebben van hun vergeving. Maar als het gaat om het leven voor God, gebruiken ze toch weer de wet. Of de 10 geboden. Of de regeltjes. Of de belijdenisgeschriften. Of, nou ja, vul maar in, allerlei godsdienstige elementen op deze aarde. Om hun leven in te richten. En dat is niet het evangelie van de genade van God. Want, zegt Paulus in Efeze 2, dat wij nu we gered zijn door één geest, hetzij Jood, hetzij Heidenen, tot de Vader naderen. Door één geest hebben we toegang tot de Vader gekregen. En we hebben een geestelijke godsdienst. Paulus diende God ook in zijn geest, Romeinen 1 vers 9. Wat we vandaag veelal zien, vooral in de evangelische beweging, is dat gelovigen wel het evangelie horen wat betreft hun redding. Gelukkig wel, heel fijn. Maar dat als het gaat om het beleven daarvan, dat er van allerlei dwalingen rondgaan, dat we God kunnen ervaren met onze zintuigen, dat we iets moeten beleven in onze ziel. En daarom wordt er ook zo vaak met allerlei muzikale omlijsting geprobeerd dat gevoel aan te spreken. Of er wordt gezegd dat je Gods stem moet leren verstaan. Enzovoort, enzovoort. Al die dingen die te maken hebben met het beleven, het ervaren van God, zijn in feite allemaal afgoderij. Want dat is precies wat de heidenen ook deden. De heidenen moesten hun eigen God, met kleine letter, ook ervaren. En dat gebeurde ook door geestesvervoering en allerlei toestanden. Maar Paulus heeft het over de verstandelijke godsdienst in Romeinen 12 vers 1. Het is een godsdienst met het verstand. Om God dan dus ook de lendenen van uw verstand, zegt Petrus in 1 Petrus hoofdstuk 1. Het is een godsdienst, het is een geloof wat in de geest plaatsvindt. Wij dienen God in de geest, niet in onze ziel, niet met onze emoties, niet met onze gevoelens. Want de ene dag zitten we op de top en vinden we het allemaal geweldig en kunnen we de hele wereld aan. En de volgende dag zitten we weer in het dal. Daarom is het heel belangrijk dat hele evangelie te kennen. Zodat we God gaan dienen door de geest van God. En het mooie daarvan is dat het eenvoudigste kind van God dit kan. Want God dienen in de geest is eenvoudig geloven wat Gods woord zegt. En het evangelie is niet ingewikkeld, maar eenvoudig. Eenvoudig geloven wat de Heer Jezus zegt. Kom tot mij. Neem mijn juk op u. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen. Rust betekent, ik hoef niets meer te doen. God heeft het op zich genomen. En nu dien ik God in mijn geest. Nu hoef ik niets meer te ervaren, te voelen. Ik hoef niet meer me uit te strekken naar het ervaren van God, de stilte in te gaan of allerlei mystieke oefeningen te doen. Ik mag God dienen in de geest, door het geloof. Daarom staat er ook, je bent van harte gehoorzaam geworden aan de leer waarin je bent onderwezen. Het is de gehoorzaamheid van het geloof. Het is Christus die woning maakt in onze harten. Niet in ons gevoel, maar in onze harten. En vers 18 zegt dan, vrijgemaakt van de zonde, bent u slaven van de gerechtigheid geworden. God zij dank, we waren slaven van de zonde. We hoorden het evangelie. We hebben dat in onze eigen krachteloze toestand aangenomen. We hebben God eer gegeven door dat evangelie als waar aan te nemen. En nu in vers 18 komt eigenlijk voor het eerst in dit hoofdstuk iets van ervaring om de hoek kijken. Dat betekent niet wat ik net zei, dat je het voelt in de ziel, maar ik bedoel meer de praktische wandel. Daar staat, vrijgemaakt van de zonde, bent u slaven van de gerechtigheid geworden. God heeft ons vrijgemaakt van de zonde. De Heer Jezus zegt dat ook tot de Joden. Als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Nou, de waarheid is dat Christus onze zonde gedragen heeft. En dat wij tot erkentenis zijn gekomen dat wat ons oude leven betreft we verloren waren. En dat we nu onze zonden vergeven wetend in Christus vrijgemaakt zijn van de zonde. Niet alleen voor God, positioneel, maar ook in de praktijk zitten we niet meer onder de macht van de zonde. We zondigen nog wel. Dat is helaas zo. We zijn niet volmaakt en iedereen die dat leert, leert een dwaling. Want de mens, zolang we nog in dit sterfelijk lichaam zijn, de mens zal nooit volmaakt zijn. Nooit zonder zonde zijn, maar we zijn wel vrijgemaakt van de macht van de zonde. We hebben nu een verlangen gekregen om God te dienen. Met vallen en opstaan. De zonde is niet meer onze meester. Nu zijn we slaven geworden van de gerechtigheid. Let op, niet van de liefde. Hoewel liefde natuurlijk een vrucht is van de geest. Maar het gaat vooral om de gerechtigheid tegenover de zonde. Gerechtigheid is dat wat God van ons vraagt. En daarom is in de brief aan de Romeinen dat woord ook zo ontzettend belangrijk. Gerechtigheid betekent dat doen aan anderen wat God ook zou doen aan anderen. Gerechtigheid staat tegenover onheiligheid, onreinheid, ongerechtigheid van de mens. En we lazen in hoofdstuk 1 van de Romeinen dat de mens, hoewel ze God kennen, hem in ongerechtigheid ten onder houden. Het is verschrikkelijk wat er in deze wereld allemaal door de mens gebeurt. En iedere keer denk je weer dat je het ergste gezien hebt, maar de mens weet iedere keer weer een overtreffende trap te bereiken in ongerechtigheid. Het is om heel, heel erg verdrietig van te worden. Maar gelukkig zijn wij als gelovigen vrijgemaakt van de zonde. En slaven van de gerechtigheid geworden. De gelovigen zijn nu niet meer in het vlees, maar in de geest, zegt Romeinen 8. Vers 19. En dan zegt Paulus, ik spreek menselijke wijs. Want die termen slaven en slavernij en vrijheid, die gebruikt hij nu eventjes om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Want die mensen in Rome kennen de slavernij, maar al te goed. Wij kennen dat niet zo meer, ja, uit boekjes en uit films. Maar toen was het aan de orde van de dag dat ze karavanen slaven voorbij zagen komen of slaven die werkten in huizen of op de markt verkocht werden. En vrijheid was een zeldzaam iets en het werd soms tegen hoge prijzen verkregen. Lees maar eens Handelingen 22 vers 28 waarin Paulus dat over zichzelf zegt. Maar hij zegt, ik gebruik deze termen menselijke wijs. Om de zwakheid van uw vlees, dat zegt hij dan ook nog even bij. Omdat het menselijke vlees, de mens, altijd geneigd is gebonden te zijn. De mens is of een slaaf van de zonde, of een slaaf van God. De mens is zo zwak, dat één van de twee altijd geld. En de natuurlijke mens, de mens van deze wereld haat dit natuurlijk. De mens roemt in zijn onafhankelijkheid, zijn vooruitgang, zijn vrije wil, zijn vrije expressie, zijn vrije democratie en zijn beschaving. Het is allemaal een illusie. De mens is een slaaf van de zonde. Tenzij zo'n mens opnieuw geboren is. Daarom is deze wereld zo'n tranendal. En daarom is deze wereld zo duister. De mens is een slaaf. Een slaaf van de zonde. Ze stellen hun leden in slavernij van de onreinheid. Het innerlijke denken. En de wetteloosheid. tot wetteloosheid. Van het een komt het ander. Het uiterlijke gedrag is wetteloos. We hebben het gelezen in hoofdstuk 3 van dit boek, van deze brief. Dat de weg van de vrede niet gekend wordt. Dat bloedvergieten op hun wegen is. Het addergif onder hun lippen is. Het is verschrikkelijk. De mens is totaal verloren. Het is een wezen dat denkt vrij te zijn. We hebben nu de 75 jaar vrijheid gevierd de afgelopen tijd. Een beetje besloten, maar de mens is niet vrij. De mens is gebonden. Maar dat alleen ziet iemand door de geest van God. Uit zichzelf ziet hij dat niet. Hij denkt echt vrij te zijn. Maar de gelovigen moeten nu, dat is de opdracht van vers 19, geldt ook voor jou en voor mij, onze leden, dus dat wat we op aarde zijn, onze lichamen, bewust stellen in slavernij van de gerechtigheid. Dat is een keuze die wij nu kunnen maken. De gevallen mens heeft die keuze niet. De gevallen mens leeft onder de macht van de zonde. Maar wij als gelovigen hebben wel die keuze. En als je nou kijkt naar naar Galaten 5, dan zie je dat Paulus daar heel duidelijk zegt, vers 16, maar ik zeg, wandelt door de geest en u zult de begeerte van het vlees geen zins volbrengen. Zie, dus het vlees heeft nog steeds die begeerte. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar, opdat u niet doet wat u wilt. Maar als u door de geest geleid wordt, bent u niet meer onder de wet. Laten wij, vers 25, als we door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen. Je ziet het vlees, de oude natuur, heeft nog steeds zijn begeerte, maar de geest staat er tegenover. En nu worden wij opgeroepen om door de Heilige Geest onze leden te stellen tot slaven van de gerechtigheid. Tot heiliging. Tot afzondering van het kwaad en toewijding. Afzondering tot God. Dat is heiliging. Ja, en dan zegt de Heer Jezus tegen de Joden, als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn. Wat kennen we toch het evangelie weinig. Wat zijn we toch oppervlakkig in ons begrip van deze dingen. Wat worden onze gedachten toch veel gevuld met andere dingen. Geldt ook voor mij. En af en toe proef je iets van die geweldige diepte van het evangelie van God. En andere momenten moet je er echt weer je best voor doen. Maar als de Zoon u dan zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn. Vrij van de macht van de zonde. Dat is heerlijk om te weten. Dat hoewel we natuurlijk struikelen, en hoewel we op sommige punten niet verder lijken te komen, we in het algemeen niet meer slaven zijn van de zonde. We leven niet als wettelozen. We willen dat ook niet eens. We leven als mensen die onder de gehoorzaamheid van het woord zijn en die van harte heel graag de Heere God willen dienen, wetende dat we dat niet volmaakt doen. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat dat we een bewuste keuze maken om onze leden te stellen in slavernij van de gerechtigheid. Nou, welke ware wederom geboren gelovige wil dit nu niet? En waar Paulus nu nog niet op doelt, maar waar hij in hoofdstuk 16 iets over zal zeggen en in Colossense en Efeze uitgebreider, is dat het leven met God totaal los is van aardse bepalingen en aardse godsdienst en filosofie en wijsbegeerte en tradities. Het is in de geest God dienen door gehoorzaam te zijn aan het geloof, aan dat wat geopenbaard is in het evangelie. Vers 20, want toen u slaven van de zonde was, en u ziet dat in dit hoofdstuk voortdurend de Heilige Geest dat contrast wil laten zien. Tussen slaven van de zonde, de gevolgen daarvan, en slaven van de gerechtigheid. Maar dan zegt hij in vers 20 met enige ironie, welke vrijheid kende je zonder God? De enige vrijheid was ten opzichte van de gerechtigheid, want daar had je geen idee van. En ook de Joden die zeiden, ja, wij zijn kinderen van Abraham. Daarvan zegt de Heer Jezus, je bent slaven van de zonde. Alle mensen zijn van nature onder de macht van de zonde. Verschrikkelijk. En het is misschien nog wel erger dat zo velen die dit evangelie horen, niet het willen aannemen. Nog liever blijven in de zonde, met het einde de dood, dan dat ze het evangelie van Gods ontferming, van Gods genade, van de heerlijkheid van de enige gelukkige God aannemen. Dat doen ze dan niet. Vers 21. Welke vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Tja, laten we er maar niet al te veel bij stilstaan. Maar Paulus zegt in Galaten 5. De werken van het vlees, dat is de vrucht dus van de zonde. Nou, is hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, twist, jaloersheid, toorn, partijzucht, tweedracht, sekten, afgunst, moorden, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke. Wie zulke dingen bedrijven, zullen Gods koninkrijk niet beërven. Dit is de vrucht. Dit is wat de mens, die zo roemt op zijn vrijheden, voortdurend laat zien. En heb ik het niet natuurlijk over dat alle mensen al deze aspecten laten zien, maar de mens als geheel, de mensheid, heeft deze zaken in al die duizenden jaren dat zij zonder God leefden, voortdurend laten zien. En dat is de vrucht. En daar schamen wij ons nu voor. Soms, als we nu terugdenken, en dat heb ik tenminste wel aan ons leven voordat we de Heer Jezus kenden, dan zijn er dingen waar ik mij enorm voor schaam. En dat heb jij misschien en waarschijnlijk ook wel. En het einde van al die dingen is de dood. Want die eeuwige dood is het gevolg, het loon van de zonde. Jacobus zegt, als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde. Dus begint innerlijk met een begeerte. En dan komt de handeling, dat is de zonde. En als de zonde volwassen geworden is, brengt zij de dood voort. O tragische mens, die weigert tot het evangelie te komen. Liever de dood dan het leven. Vers 22. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden. Mooi, hè? Slaven van God. Hij zegt dus in vers 18, stelt je leden tot slaven van de gerechtigheid. Maar hier in vers 22 zegt hij, maar het is ook eigenlijk al wel zo bij jullie, Romeinen. En dat geldt ook voor ons. We zijn vrijgemaakt van de zonde. Zonde heeft het niet meer voor het zeggen in ons leven. En we zijn nu slaven van God geworden, van harte zelfs. En dan zegt hij, hebt u uw vrucht tot heiliging. Niet meer al die vreselijke dingen die we net gehoord hebben, maar nu heiliging. En wat zijn dat voor dingen? De vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn meer kenmerken, karakterkenmerken. Heiliging is meer de morele afgezonderdheid van de wereld en de toewijding aan God. En het einde, zegt hij dan, het eeuwige leven. Dat is nu al in onze harten, het kennen van de Vader en de Zoon. Het is nog maar beperkt en onvolmaakt. Maar straks zullen wij ten volle dat eeuwige leven kennen. Christus die ons leven is. En in hem de Vader. En we zullen dan volmaakt bij hem zijn. Onder de genade gekomen, dienen wij van harte uit liefde voor de Heere God, de Heer Jezus. We dienen hem, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat hebben we gezien door het evangelie. Er zijn geen uiterlijke verplichtingen meer of de wet. Van de week las ik nog in een kerkblad dat de wet, de 10 geboden, het volmaakte kader vormen van onze vrijheid. Maar dat is niet zo. De Zoon is onze vrijheid. De Zoon van God, de Heer Jezus. Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn. En nu leven wij door het geloof. Door eenvoudig zicht op Christus. Het loon van de zonde, vers 23, tenslotte, is de dood. Maar de gave van genade, charismata, dat wat God uit zijn vrije gave, een gift, aan ons geeft, zonder dat we het verdiend hadden, of zonder dat er ook maar iets in ons was, dat dat verdiende. Integendeel, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Het loon van de zonde spreekt over werken. De mensen die hun leden stellen tot slaven van de ongehoorzaamheid, zullen een loon krijgen. Maar de vrije gave is dat Christus ons leven is. Hij is voor ons in de dood gegaan. Ik ben in de dood geweest. Ik ben nu levend geworden, zegt hij in Openbaring 1. Hij heeft ook het oordeel van ons gedragen. En de dood heeft voor eeuwig geen macht meer over ons. En nu is ons dit geschonken, deze vrije gift, genade. Zonder dat we er iets voor hoefden te doen. Zonder dat we het hadden verdiend. En deze soevereine genade heeft ons alles geschonken betreffende dit leven. Niet alleen zijn onze zonden gedragen en is de schuld weggedaan, er is nog meer. Eeuwig leven, zoals God de gever eeuwig is. En nog meer, leven in Christus Jezus, delend in zijn leven, die de geliefde is van de Vader. Deze liefde delend. En zo hebben wij toegang gekregen tot deze genade waarin wij staan. In Christus Jezus, onze Heer. Dus wat is onze plaats onder de genade? Totaal en volmaakt begenadigd en geaccepteerd in Christus. Hij is onze staat voor God. Wij hebben niet de persoonlijke staat voor God. Hij is het. Ons leven voor het kruis, voordat we de Heer Jezus leren kennen, bestaat niet meer voor God. Christus is ons leven. Deze genade, eenmaal gegeven, zal nooit meer weggenomen worden. En al onze tekortkomingen als het gaat om hem dienen, zal nooit deze genade van God die eens gegeven is, weer ongedaan gemaakt kunnen maken. Nou, wat moeten we dus nu doen? Wat is onze houding onder de genade? Geloven. Geloof in het evangelie. En genieten van het feit dat we geliefden zijn. Terwijl we volkomen onwaardig waren. Dat is het grote geheim. Weigeren om beloftes te doen. Weigeren om allerlei verplichtingen op onszelf te nemen. Want dat zou betekenen dat we toch weer in het vlees vertrouwen. Daarom zing ik ook liever niet al die liedjes mee. Die gaan over alles geef ik u enzovoort. Dat heb ik al vaker gezegd. Verwacht door God gezegend te zijn. Gezegend te worden. Terwijl we steeds meer in ons beseffen dat we het totaal niet waard zijn. En getuigen van zijn goedheid. Zeker van onze toekomst te zijn. En wat ook belangrijk is te vertrouwen op Gods opvoedende hand in ons leven. Dat is namelijk een teken en een bewijs van zijn goedheid. Want hij wil zo graag Christus in ons tevoorschijn halen. En wat ook een heel belangrijk is, een eigenschap van mensen die de genade kennen. Zoals Paulus, hij had geen zorg over zichzelf, maar heel veel over anderen. Hij was voortdurend in zorg over de gemeente. En wat ontdek je als je de genade van God leert kennen, de leer waarin we onderwezen zijn? Dat is hopen op een beter mens te worden. Dat is jezelf los te zien van Christus. Teleurgesteld te zijn in jezelf betekent dat je in jezelf geloofd hebt. Je vertrouwd hebt op het vlees, op jezelf. Ontmoedigd te zijn is eigenlijk ongeloof. Want alle dingen werken mee ten goede, zegt Romeinen 8 vers 28. En ik heb er zelf ook wel heel vaak last van, hoor. Dus we moeten allemaal groeien hierin. En trots onder de genade is blind zijn. Want we hebben namelijk geen enkele staat voor God in onszelf. Het heeft alles te maken met zijn genade. En elke ervaring in onze geest, in onze harten, die niet leidt tot zegen in Christus, komt ook Dat we niet genoeg vertrouwen op het woord van God. Het niet kunnen pakken van wat God heeft gegeven, heeft niets te maken met onze tekortkoming in onze toewijding, maar gewoon met ongeloof. Echte toewijding tot God, dat komt niet van onze wil, maar dat komt van onze ontdekking. Dat we alles hebben ontvangen van de Heere God, terwijl we volkomen onwaardig waren en volkomen niet toegewijd juist waren. En daarom is eerst toewijding prediken en dan de zegen het omgedraaide van de genade. Het is namelijk de wet. Daarom zeg ik ook altijd weer, als je hoort van mensen, van leraars die zeggen, dit en dat moet je doen om gevuld te worden met de geest, dat is weer de wet prediken. Het legt verantwoordelijkheden op de schouders van de gelovigen die ze niet kunnen dragen. Want de wet maakte de zegen afhankelijk van de toewijding. Maar de genade geeft onverdiende en eeuwigdurende zegen. En onze toewijding die volgt, maar dat is niet altijd en zeker bij mij niet, in de juiste verhouding tot de genade die we hebben ontvangen. Dit is het evangelie van de genade van God. Dit is wat het woord van God ons leert. Dit is wat de Romeinenbrief ons leert. Dit is stapje voor stapje dieper in de genade van God groeien. Opdat onze harten steeds meer en meer en meer vanuit een liefde voor God en zijn woord, vanuit het leven dat de geest geeft, de wet van de geest van het leven, Romeinen 8 vers 2, steeds meer hem dienen. En niet eens in het besef dat we hem dienen, maar vanuit een kennen van de Heer Jezus, geprezen zij zijn grote naam. Dit was het voor deze keer. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. En over 2 weken weer een nieuwe studie. We hopen binnenkort met elkaar weer samen te kunnen komen. Ik zou niet weten, misschien na 1 juli nog 1 keer. Maar hoe dan ook, hou vol. Blijf het woord van God lezen. Vooral de Romeinenbrief. Zorg dat je daar regelmatig stukjes uit leest. Dat je de genade van God overdenkt. Want dat is de ware weg. Geloofsgehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan het geloof, aan dat wat God heeft geopenbaard.